Het gaat nu aan. Ja, heel goed, heel goed. Zo is dat. Nou, ja, we gaan met 1 Timotheus verder. 1 Timotheus 3. En nogmaals, 1 Timotheus is geschreven door Paulus, hè? Aan wie? Wie, oh wie? Aan Timotheus. Die daar ja, de ouderling van de gemeente is. Hij is natuurlijk ook een apostel, maar hij blijft daar. En een ouderling, of een apostel, is ook een mede-ouderling. Hè? Dat kunnen we diverse keren in de Bijbel vinden, dat Petrus dat ook zegt, onder andere. En hij schrijft het, de basis is waarom hij de brief schrijft, is in 1 Timotheus 3, vers 14. Het gaat over hoe, ja, hoe bestuur je een gemeente? Ja, wat zijn de regels van een plaatselijke gemeente? Want God is geen God van wanorde, maar van orde. Ja? Dus ook wij hebben bepaalde structuren, natuurlijk ook waar wij samenkomen en zo. En de Bijbel die zegt niet, ja, je moet zoveel liedjes zingen zoals wij nu doen. Dat mag je allemaal zelf invullen. Ja? Het is niet zoals Paulus misschien bij elkaar komt. Dat is ook niet zo belangrijk in die zin. Maar wel dat er wel, kijk, de vrouwen in de gemeente, wat voor leer moet er geleerd worden? Wat doe je met de mensen die een verkeerde leer brengen? Al dat soort dingen. En nou, over de vrouwen in de gemeente hebben we vers 9 tot en met 16 gehad. En nu krijgen we hoofdstuk 3. En dan spreekt hij over de ouderlingen en de diakenen. Ja, krijgen we daar een heel hoofdstuk over. En dan gaan we met elkaar, niet het hele hoofdstuk, dat gaat u redden. Maar dat gaan we vandaag met elkaar leren. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we bij elkaar zijn hier. Inderdaad, de plaatselijke gemeente. Gelovigen die samenkomen, Vader, op een bepaalde plek. Om daar uit uw woord geleerd te worden. En ja, getraind te worden en kennis te doen, op te doen in de waarheid, Vader. En voor de rest is ons leven natuurlijk thuis, Vader, en op het werk en in de omgeving waar wij ons bewegen. En dat die leerling ons mag gaan werken. Vader, ik bid dat wij ook verlichting mogen krijgen op uw woord, door uw geest, en zodat ons verstand verlicht mag worden en wij het begrijpen en het ook kunnen gaan toepassen. En dat vraag ik en dank ik alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, hij begint in hoofdstuk 3, vers 1. Dit is een getrouw woord. Het is een getrouw woord. Dus het geeft weer een beetje. Ja, het is een getrouw woord. Betrouwbaar. Ja, om te gehoorzamen. Zo iemand tot een opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opzienersambt. In het Engels staat er bishop, de bisschop. Nou, dat woord kennen wij. Maar bisschop betekent dus opziener. Onze vertaling heeft het in opziener vertaald. En dat is het. Het is een ambt. Het staat er ook achter, hè? Het is een ambt wat je bekleedt. Dus met een diaken precies hetzelfde. Want als je kijkt in vers 8, spreekt hij over de diakenen, zie je? En dan in vers 13, die wel gediend hebben. Nou, als je een ambt hebt, dan dien je. Ja? En dat is exact wat het is. Het ouderlingschap is een ambt. Ja? En het is een diakenschap, is dat idem dito. En je ziet dan, je zou zeggen, je hebt het ambt van de opziener. En dan spreekt hij vaak, meestal over de ouderlingen. Ja, dan kan je misschien, als je een paar bladzijden verder kijkt, in Titus, kan je het ook mooi zien staan. In Titus 1 vers, kijk, in vers 5, dan spreekt hij, dat staat ook bij de aanstelling van de ouderlingen, dat klopt. Want hij zegt halverwege het vers, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, zie je, gelijk u bevolen hebt. En dan zie je in vers 7, want een opziener moet onberispelijk zijn. Zie je het? Een opziener. Nou, en daar spreken we over. Dus over het algemeen, meestal spreekt hij, zie je het woord ouderlingen staan. Nou goed, dat is dus wat een ouderling is, ja. Hij is een opziener. Dat is zijn ambt. Dus ja, we zeggen, nee, nou ja, ik ben een ouderling, dus je zegt tegen mij geen bisschop bijvoorbeeld. Ja? Maar een bisschop is een opziener. Een opziener, dat is de ouderling die moet opzien. Dan gaan we ook zien wat hij daar precies mee bedoelt. Gaan we mee even naar Handelingen 20. Handelingen 20. En dan zie je dat Paulus, en dat is in die tijd dat Paulus aan het reizen was, zie je ook, heeft hij ook inderdaad ouderlingen aangesteld. Dat zie je in Handelingen 14 ook. Dan komt hij in Antiochië, in Lystra. En nou, misschien kunnen we eerst even naar 14 doorgaan. Dat heeft hij onmiddellijk gedaan, ja? In Handelingen 14, vers, waar staat het? In vers 23. En als zij hun in elke gemeente ziet, elke gemeente, met opsteken der handen, ouderlingen verkoren hadden. Zie je dat? Dus het is heel duidelijk. Het is heel duidelijk bijbels en van dat God dat zo wil, dat wij hebben. Er zijn mensen die geloven namelijk niet in de plaatselijke gemeente, hè, en lidmaatschap. Oké, dat staat ook niet in de Bijbel, dat hebben wij dan wel. Daar gaan we het nou verder niet over hebben. Maar het is bijbels dat God wil dat er structuur in een plaatselijke gemeente is. En dat er leiding is en dat er opzieners zijn. En dat zie je vanaf het begin af aan al gelijk. Nou, en als je kijkt in Handelingen 20, dan zie je dat Paulus, want hij is op weg naar Jeruzalem. En dan zie jij in vers 17, hij zond van Mileten naar Efeze. Zie jij, nou ontbood de ouderlingen der gemeente. Dat zijn trouwens de ouderlingen van de gemeente van waar Timotheus dus de ouderling van is. Waar wij die brief bestudeerden wij nu. Dus in die gemeente zitten ouderlingen. Toch schrijft hij in zijn laatste brief, schrijft hij over het feit van de ouderlingen. Hoe de gemeente bij elkaar hoort komen. Maar vooral de ouderlingen, de voorwaarden om een ouderling te kunnen zijn. Dat is het vooral. Want niet, ik weet wel goed toen ik gevraagd werd. Toen had ik net de heren leren kennen. Bij mij de kerk waar ik vandaan kom. En ik zie nog de dominee. Die zat zo op de bank daar. En ja, die vroeg of ik dan ouderling wilde worden. Had hij al over gebeld. Toen dacht ik, ja, wil ik dat wel? Ja, ik wil het op zich wel. Maar wil ik dat wel in deze kerk? Dacht ik toen. En toen hebben we daarover gesproken. Heb ik eerst mijn getuigenis gegeven over mijn geloof. Nou ja, goed. En de dominee die tegenover me zat. Die geloofde ineens in opstanding. Dus dacht ik, ja, wil ik dat? Maar ik dacht toen nog van, nou ja, misschien kan ik het wel hier gaan veranderen. Die hoop had ik toen nog. Maar er werd helemaal niet gevraagd. 1 Timotheus 3 werd er helemaal niet bijgelegd. Dat is de meetlat, om het zo maar te zeggen. Er zijn een aantal vereisten voor om ouderling te worden. Dat was niet gevraagd. Ik was toen al een beetje actief in de kerk, altijd al een beetje geweest. En de kennis in, nou, je weet hoe dat gaat. Nou ja, en dan, oh ja, nou ja, we hebben een baantje vakant. En wie wil het worden? Nou, dan kun je misschien wel, die is wel actief. En zo gaat dat. Er werd totaal niet daar naar gevraagd bij mij. Maar zo is het dus niet, hè. Nou, en kijk in vers 28. Wat is nou de taak van de ouderling? Nou, ik zei net al opzieners. Nou, hier zie je het mooi staan. In vers 27 zegt Paulus tegen hun, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. En dan, zo heb dan, ja, omdat ze dus al de raad Gods kennen, zegt hij, acht op uzelf en op de gehele kudde. Nou, is dat is opzien. Ja, maar ook op jezelf. Dat zegt hij tegen Timotheus toch ook, heb acht op uzelf, ja, en op de leer. Want als je dat doet, dan zal je jezelf behouden en degene die je hoort. Dus belangrijk van een ouderling is natuurlijk dat hij zichzelf natuurlijk ook leert. Ja? En dat hij vol is met het woord, dat hij het woord bestudeert. En zo kan hij de anderen leren. En dan zie je, dat is ook zijn taak, dat hij dus op zichzelf acht en op de hele kudde, over welke u de Heilige Geest, hier zie je ook dat hij de ouderlingen, zie je, opzieners noemt, tot opzieners gesteld heeft. En waarom? Om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. De gemeente Gods wijden. Hier zie je de enige keer dat hij dus met een kudde vergelijkt. En een gemeente, nou, een kudde die graast in de wei, dat weten we allemaal. We hadden het net over, ik koop een koe. Nou, de mensen thuis zullen denken, waar heeft hij het over? Nou, vertel ik nog een keertje. Maar die koe die graast in de wei, ja. En de boer die gaat zijn koe wijden. Met andere woorden, die moet gevoed worden. Dat is wijden in feite. Ja? En een herder wijdt zijn schapen. Dan zie je hem al lopen daar door de weilanden of door de duin hier. En de schapen die worden gewijd. Met andere woorden, hij moet ze wijden. Waarmee? Met het woord van God. Daarom zegt hij ook, ik heb jullie de hele raad Gods verkondigd. Nu gaan jullie de gemeente deze raad verkondigen. Dat is één. En dan zie je in vers 31... Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb en iegelijk met tranen te vermanen. Je ziet, ze moeten ook waken, want in vers 30, ik sla het over, in vers 29 zie je, want dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, kijk, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt. Wees wakker. Dat zie je ook zo meteen in 1 Timotheüs 3. Dat een ouderling moet ook wakker zijn. Dus hij moet ze, wat doet een herder als een wolf komt? Hij moet ze beschermen. Zie je het? Wakker zijn. Dat is de taak van opziener. Ja? Je moet nooit inslapen. Want er komen mensen die zeggen verkeerde dingen. Zowel buiten als binnen. En die kunnen ook verkeerd gedrag gaan vertonen. Of verkeerde leerlingen gaan naar binnen gaan brengen. Dus dat is ook een taak dat u beschermt. En in vers 32 zie je dat Paulus. En nu broeders, ik beveel u goden en het woord zijnde genade. Die machtig is u op te bouwen. En een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Hier zie je dat hij zegt, jullie zien mij niet meer. Ik heb je al de raad Gods verkondigd. Ze krijgen later nog de brief die aan Efeze geschreven is. En Timotheus krijgt dan zelf ook nog 2 persoonlijke brieven. Hè, wat hij daar is. Maar wat doet Paulus hier? Hij zegt, jullie zien mij niet meer. Ik geef de verantwoordelijkheid nu helemaal over aan jullie. Want een apostel had overal autoriteit. Hè? Maar ze gaan Paulus niet meer zien. Ja, en hij geeft het aan hun over. En dan zie je het ook staan. Ik beveel u goden. Ja, ze hebben de verantwoordelijkheid. Dus een ouderling is niet zomaar iets. Hij is een herder van de gemeente. Wat staat er? De gemeente Gods moet hij wijden. Dus ik wil daar nou niet te simpel over denken hoor. Het is een hoge roeping. Een hoge begeerte. Als je een begeerte hebt, begeer je, Paulus zegt niet voor niks, een treffelijk werk, een goed werk. En die lust en die begeerte moet je hebben, maar je moet ook begrijpen, het heeft ook een hoge verantwoordelijkheid. Met andere woorden, ook voor de rechterstoel van Christus, ja. Daar word je natuurlijk afgerekend, ja, niet in negatieve zin, maar wel aangesproken op jouw verantwoordelijkheid, wat jij hebt gedaan met jouw taak. Dat is belangrijk, dat je dat wel beseft. Nou, we gaan terug naar 1 Timotheüs 3. Dus hier zie je heel duidelijk hoe Paulus dat zegt, hun taak en het wijden, het beschermen en dat ze de verantwoordelijkheid hebben als opziener van een plaatselijke gemeente. Dus hier zie je heel duidelijk, een plaatselijke gemeente is een bijbelse organisatie. Kijk wat je soms ziet aan instituten en stichtingen allemaal. Maar een gemeente die samenkomt, ook al is het in een huis, niet in een gebouw, want dat is allemaal later gekomen. Kijk, in Efeze op een gegeven moment, Paulus die moest in een gebouw naar een school. Want er waren zoveel mensen, ja, zo'n groot huis hadden ze niet. Toen zijn ze naar een school gegaan, maar het begint thuis, net zoals hier. Dus dat is helemaal niet minderwaardig, of raar, of zielig. Het is gewoon heel erg bijbels. De gemeente die in uw huis is. Nou, dat is een plaatselijke gemeente, zoals wij dat hier ook met elkaar zijn. Nou ja, en dan, dus je ziet hier ook, die begeert, als je lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Begeren. Dus dat is, wat is begeren? Nou, dat je het heel graag wilt, ja. En je hoort al eens, ja, dat is mijn roeping. Dus je kan wachten tot je een keer geroepen wordt. Maar wanneer weet je dat? Ja, toen in het begin had je herders, leraars en apostelen. En had je die gaven en die werden bovenaf, bovennatuurlijk, boem. Ja, herder, leraar, die had de gaven van dat, dat en dat en dat. Maar dat is nu niet meer zo. Dus nu is het niet zo van, ja, ik weet niet of God mij roepen zal. Maar staat er helemaal niet. Jij moet lust en begeerte hebben. Hoe komt die lust? Ik weet nog goed dat Doffert ooit een keer naar mij vroeg. Met de bijbelstudies. En waar we ook zo'n bijbelstudies aan doen. En wat wil je er dan mee? Was in het begin. Het was voor mij gelijk duidelijk. Ik wil ouderling worden. En ik was in de gereformeerde kerk waar ik kwam. Was ik dat? Toen zat ik een beetje van, ja, wil ik dat wel? Ik wil het zonder meer. Absoluut. Ik wil graag meer. Ik wil graag het woord verkondigen. En dat ambt bekleden. Dus, maar dat is een begeerte. Hoe komt die? Die komt, die wordt gevoed, die komt uit het woord. En we zijn niet allemaal hetzelfde. Hè? Maarten is diaken en de een is dit, de ander is zo. Dus ik bedoel, het heeft natuurlijk niet met eer te maken voor jezelf. Het heeft met het dienen van de Here. En de een doet het met zo en de ander doet het zo. Ja? Maar het moet wel een begeerte zijn. Een lust om het te doen. Ik zeg altijd maar zo, als het een last wordt, begin er dan maar niet aan. Als het een last wordt om, vroeger hadden we ook wel eens een broeder en dan vroeg je die, of hij een studie wilde geven. En deed wat op een regelmatige basis. Maar ik merkte altijd, ja, dan kon het weer wel. En dan was het een beetje moeilijk. En dan had het weer geen tijd. En dan was het weer wat anders. En toen heb ik ook gezegd, ja, moest luisteren. Het was maar 1 keer per maand. Maar als het een last is, dan moet je het niet doen. Het interesseert me niet of je heel druk bent. Of dat je misschien een beetje minder voelt. Het zijn prioriteiten die je moet stellen. Ja? En ik voel misschien ook wel eens niet lekker. Nou ja, oké. Okay. Of er is als het anders heel druk of moe, wat dan ook. Maar goed, dat maakt niet uit. Je moet er gewoon zijn. En dat heeft te maken met die lust en de verantwoordelijkheid. Dus nogmaals, niet een roeping. Natuurlijk, je laat je roepen door het woord van God. Maar jij moet de lust hebben om het te verkondigen. Nou. En als je Filippenzen 1 bijvoorbeeld hebt, begint ook met aan de gemeente, met de ouderlingen en de diakenen. En dan weet je precies waar de plaatselijke gemeente uit bestaat. Je hebt de ouderlingen, de diakenen en je hebt de gemeente. Die vormen samen. Dus je hebt niet, daar bijvoorbeeld, daar zitten de geestelijke, bijvoorbeeld, de hotematoten, de ouderlingen, de diakenen en de bisschop of de pastoor en de rest zit in de bank. Gisteren, ja, ik zeg het al eens vaker, gisteren zag ik weer het programma over die kloosters. Maar dan vond ik, ja, ik kijk gewoon niet om af te katten, maar ik wil er wel van leren. Daarom kijk ik bepaalde dingen ook. Daarom lees ik ook nog steeds de krant. Omdat ik, ja, dan weet ik wat aan de hand is en dan kijk ik dat vanuit de Bijbel. Ja, en dan kan je altijd weer wat van leren. En dat is met dat ook zo. Dat, ja, dan noemen ze elkaar natuurlijk broeders. Met een gewaad allemaal. En ik, ja. Maar hoe zien ze dan iemand die in de kerkbank zit? Ja, wij zijn de broeders. Wie zijn de broeders? Die daar in dat gebouw zitten, in een klooster met een gewaad aan. En er loopt nog iemand daar, die heeft ook die gelofte afgelegd. En dat is dan je broeder. Maar dan vraag ik me af, wie ben ik dan? Ja? Of wie zijn de mensen in de kerk? Je ziet hier, door die kleding, maar ook door zulke titels, want dat zijn het, maak je dus onderscheid tussen wij en zij. Nou, dat hebben wij dus niet, hè? De gemeente bestaat uit het lichaam van Christus met allemaal gelovigen die de Heer Jezus hebben aangenomen. Dus er is helemaal geen verschil. Ja? Dus dat, ja, dat vond ik wel opvallend toen daar stond, toen ik dat zo zag. Nou, en dan zie je, een opziener dan moet onberispelijk zijn. En dan zie je een vrouw, een man, wakker, matig, eerbaar, gaande, herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn, geen smijten, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechten, niet geldgierig. Nou, ik ben ouderling, dus nou ja, dat was het. Dus ga gauw weer verder, ja? Ik zat echt te denken, hoe ga ik dit nou allemaal, al die woordjes toch apart even doornemen, uitgebreid of kort. En toen dacht ik eerst, nou ja, goed, dit spreekt voor zelf, dus we gaan gelijk weer door. Maar ja, ik wil ook niet de indruk wekken, dat hij denkt van, ja Jan, die denkt, oh wacht even, oké, dan gaan we even gauw erheen en huppakee, we gaan weer gauw verder. Dat, nee, ik ga ze toch allemaal langslopen. Het staat er tenslotte ook niet voor niks. Dus hij begint met, een opziener dan moet onberispelijk zijn. Nou, wij zijn toch onberispelijk? Als je deze versen ziet, hè, vers 2 en 3... En ook als je doorleest, ook met de diaken. Maar je ziet, dat zijn dus de vereisten die gesteld worden. Ja, dan denk je, hé, dat moet je allemaal aan voldoen. Maar ja, moet alleen een ouderling daaraan voldoen? Nee, natuurlijk niet. Dit geldt voor ons allemaal, toch? Maar als je een opziener bent, hier zie je eigenlijk een reflectie van de gezonde leer. Als je deze punten ziet. In de persoon, ja? Want wij, dat is eigenlijk het onberispelijk zijn. Zie je dat de gezonde leer in de persoon van de opziener gereflecteerd wordt. Dus hij leeft wat hij leert, in feite, zo moet je zeggen. Met Paulus ook, hij leerde het. Ja, je weet het, hè? Je kan het allemaal mooi vertellen. Je kan echt de waarheid ook heel mooi vertellen. Je kan heel mooi zeggen vanuit de Bijbel hoe alles moet. Tuurlijk. Dat heb je natuurlijk ook, weet je nog, die in Amerika, die zo'n evangelist die daar op de televisie stond te huilen met tranen met tuiten. En hij heeft natuurlijk overal verkondigd, je mag geen hoererij plegen, dit en dat. Maar zelf deed hij volop aan mee. Dat deed je aan hoerderij. Dus je kan het vertellen, maar je moet het ook doen. Nou, onberispelijk. Nou, wij zijn natuurlijk onberispelijk. Dat is onberispelijk, dat je niet te berispen bent. En dan zie je deze dingen eronder staan. Maar vergeet één ding niet, dat is natuurlijk, dit zijn de vereisten dat hij dat ook inderdaad zal leven. Maar vraag niet dat hij zonder zonde is. Dat is niet zo, dat is geen mens, dat ben ik ook niet. Ja? Dus dat zou ook niet kloppen, ja. Nou goed, als je doorgaat. Ener vrouwen man. Nou, daar is al heel veel discussie over die woorden. Wat bedoelt hij daarmee? Is dat nou, ja, hij is gescheiden en dan mag hij niet meer? Of hij moet, Ene vrouw. Hij mag maar één vrouw in plaats van vier hebben. Ja, dat lees je ook overal. Ja, in die tijd was het, gebeurde het nog wel eens, ook in het Jodendom, dat ze meerdere vrouwen hadden. Het was wel niet goed in het Heidendom. Nou, ik heb er alles over gelezen. En dat je denkt, ja, wat... Vanuit het woord, Gods woord is toch duidelijk dat een ouderling maar één vrouw moet hebben, toch? Geen twee. Dat hij toch niet aan polygamie doet. Dus er is heel veel oneenigheid eigenlijk over. Maar als je het leest, één vrouw een man. Ja, wat is nou als jij van één vrouw een man bent? Wat is dat voor een relatie? Ik heb ook al eens gelezen, de vrouw, de man van een vrouw. Eén ding is in ieder geval duidelijk wat hier staat, ja? Dat de opziener een man is. En geen vrouw. Ja, hij moet een man van een vrouw staan. Er staat niet, zij moet de vrouw van één man zijn. Dus het is duidelijk, in tegenstelling wat we nu steeds meer en meer zien, in de kerk ook, dat je vrouwelijke ouderlingen hebt, en ook zelfs vrouwelijke dominees, hè? Dat is dan ook een titel, de dominee, ja. Dominee, dat betekent dominant, toch? Heb ik geleerd. Dus nou, dat is al precies het tegenovergesteld wat hij moet zijn. Ja, maar dat zie je dus wel, hè. Maar dat is gewoon een tegenspraak met Gods woord. Ik snap niet hoe vrouwen kunnen leren in kerken. Ik sprak pas ook iemand die hier aan de deur kwam. Die kwam mij een studio overhandigen, want die volgde ons op het internet. En ja, die vertelde ook dat hij in een kerk kwam waar een vrouw de dominee was. En dan dacht ik, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou de waarheid verkondigen terwijl je compleet dit negeert? Dat is voor mij al niet betrouwbaar meer. Dat kan gewoon niet. Je gaat gewoon tegen Gods woord in. En we hebben gezien al, dat gaan we nou niet weer doen, maar in de versen 9 tot en met 15 waar dat mee te maken heeft. Niet omdat ze minder is, maar vanwege hoofdstuk 2 vers 13 en 14. Dat zijn de redenen en niet anders, niet meer en niet minder. Nou, ene vrouw, een man, in ieder geval, als hij een man van een vrouw is, ja. Nou, denk eens even, laat eens even naar Efeze 5 vers 25. Dat is maar een gedachte, hoor. Voor mij is het belangrijkste punt dat je laat zien, hij moet in ieder geval getrouwd zijn. Ja, laat zien ook dat hij zijn eigen huis moet regeren met zijn kinderen. En ook waarom. Dus dat vind ik allemaal zeer geloofwaardig als dat er staat. Maar kijk, hier zie je de gemeente, de relatie van Christus en de gemeente. En dan zie je ook de man en de vrouw. En dan zie je in Efeze 5 vers, nou wat zullen we doen, vers 25. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Nou, wie leert ons nu? Dat is de Heer Jezus Christus vanuit zijn woord, toch? Ja? En zo moet een man ook zijn vrouw, hoe moet hij haar behouden? Door haar ook te leren met deze boodschap. Je ziet hier ook, de Heer Jezus heeft zich voor de gemeente overgegeven. En in vers 26, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. En zo moet een man dat ook in vers 28 ook doen. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouwen lief heeft, heeft zichzelf lief. Nou, oké. Dus met andere woorden, ene vrouw een man. Als we terug naar 1 Timotheüs 3 gaan, dan zeg je ja. In ieder geval dat hij een man moet zijn, de opziener. Maar ja, ene vrouw een man, dat betekent ook het woordje trouw zit daar voor mij ook in. Ene vrouw een man. Je kan trouwens één vrouw hebben, hè. Maar als die man die zo staat te huilen, ja, hoeveel vrouwen heeft hij niet gehad, ja, omdat hij met aan hoererij deed. Maar het heeft in ieder geval met trouw te maken, ja, dat is als je man en vrouw bent, ja. En dat, wat we ook net lazen, hoe behoudt hij zijn vrouw? Door haar te leren. Hoe behoudt een opziener de gemeente? Door ze te wijden. Het is een gedachte, voor mij is het hoofdpunt vooral dat hij in ieder geval een man is en geen vrouw. Nou, dan krijg je het woordje wakker. Nou, dat hebben we net al gezien. Waakt. Wees wakker. Hoezo moet je wakker zijn? Ja, er zijn komen allerlei leringen. We hebben de strijd tegen wie? Niet tegen de macht en juist tegen de macht en de overheden. De geestelijke boosheden in de lucht. En daarom, ja, trek daarom de wapenrusting aan. Efeze zegt dit heel duidelijk, hè? De schild des geloofs, de helm der zaligheid, wat heb je nog meer? Het zwaard van de geest. En dan zegt hij biddende ook, en wakende daarin, in die gebeden, waakt. Wij zijn in Thessalonica, zegt hij ook, wij zijn kinderen des dags en niet van de nacht. En daarom laten we niet slapen zoals de anderen. Als je slaapt, weet je toch allemaal wat er gebeurt als je slaapt? Dan ben je niet meer bewust. Een vijand valt altijd aan op het moment dat je zwak bent. Dus een ouderling moet wakker zijn. Moet opzien, moet wakker zijn. Ja? Nooit slapen. De duivel geeft hem geen voet, hè? Klein voetje geeft, kiertje, ja, en hij sluipt naar binnen. En het begint natuurlijk altijd met iets kleins, ja. En het kan groter en groter worden. Dan heb je dat bekende zuurdeesem. Dus hij moet zonder meer wakker zijn. Dat is het tegenovergestelde van slapen. Kijk even in 1 Korinthe 11 vers 14. Ook onder andere is een voorbeeld. Ik zei net al uit 1 Thessalonicense, maar 1 Korinthe 11 vers 14. Dan zien wij staan, bijvoorbeeld, omdat er, dat zijn de, oh, waar zit ik nou? 1 Korinthe 11. Ik zeg het niet goed. Ik moet zijn 2 Korinthe 11 vers 14. Ja, nou weet ik het weer. 2 Korinthe 11 vers 14. Ja, waarom? Kijk, het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Dus het is wel het licht. Hij presenteert zich als het licht. Hij komt ook met het woord, ja. Maar het is natuurlijk duisternis. Zo is het dan ook niets groots. Dat indien ook zijn dienaars zich veranderen. Als waren zij dienaars der gerechtigheid. Van welk het einde zal zijn naar hun werken. Nou, en dat is wat er aan de gang is. Dat gebeurt. Dus wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Je kan nooit. Ja, we zitten, Paulus zegt toch ook, we zitten natuurlijk in een oorlog, ja, met een strijd met deze boodschap. Dus in een oorlog kan je ook soldaten, ja, ze kunnen wel slapen, er moet altijd iemand wachtlopen, maar je kan nooit denken van ik ben er al, ja, absoluut niet. De geallieerden gingen ook heel snel door Europa, weet je nog, en toen kwamen op een gegeven moment die Duitsers, midden in de nacht hadden ze in stiekem een offensief voorbereid, het Ardennenoffensief, en dat heeft toen nog heel veel slachtoffers gekost, ja. Je moet altijd waakzaam zijn. En als je dat niet bent, want een opziener, die moet opzien. Ja? Opzien. En als je dus slaapt, en niet opzien, denk aan de herder, als hij slaapt, ja, dan gebeurt het, hè. Mag niet verslappen. Dat is een belangrijk iets. Nou, dan zie je ook matig, ja. Hij moet ook matig zijn. Ja, wat is matig? Nou, dat is het tegenovergestelde van onmatig. Ja. Het zit ook het woordje mat in. Ja, ik werk met vloeren. Hè. Je hebt vloeren die glimmen. Je hebt vloeren die mat zijn. Olie is mat. Lak is, nou ja, kan je ook mat hebben. Maar je hebt zijdeglans en hoogglans. Dus je hebt heel mat en je hebt, dat is matig. Dus Paulus spreekt vooral over, het heeft met zelfbeheersing ook te maken. Jezelf onder controle hebben, matig. Want onmatig, als je dat woord zegt, dan weet iedereen het. Onmatig ook, die kent geen grens. Ja? Die blijft eten of drinken, of die heeft nooit genoeg. Maar ik denk ook dat het matig te maken heeft, als je dat onopvallend, ja, niet haantje de voorste. Het gaat om mij, absoluut niet. Want als je kijkt in 2 vers 9 bijvoorbeeld, het woordje matig, desgelijks ook dat de vrouw in een eerbare maat, kijk, met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Zie je dat? Met matheid, zeg maar. Niet in, kijk, hier kom ik binnen helemaal, dat alle hoofden, die. Dat is geen matigheid. Dat is onmatigheid. Dat is om op te vallen, om gezien te worden. Dus een ouderling, die moet zich, dat zegt hij later ook, bescheiden zijn en matig. Nou, en dan zie je eerbaar. Ja, wat is eerbaar? Eerbaar, dat is, ik heb even gekeken in het woordenboek ook. Ja, eerbaar, dat betekent, ja, dat het gaat over, vooral over het gedrag, goed gedrag. In het Engels staat ook good behavior, goed gedrag, zedig gedrag. Kijk, ook weer in vers 9, 2 vers 9, daar spreekt hij over in een eerbaar gewaad, zie je? Een gewaad wat eerbaar is, ja? Niet oneerbaar is. Dus dat is wat eerbaar betekent. En daar zal een ouderling ook aan moeten voldoen. Als we kijken nou naar gane herbergende, zie je dat? Gane herbergende. Dus niet gewoon herbergende, maar ook gaarne. Dat is ook wel, waarom is dat eigenlijk? Nou, je ziet een ouderling, je hebt soms, wij zitten hier ook, we komen hier bij elkaar in dit huis. Ja? Je ziet ook in vers 4 en 5 over zijn eigen huis. Kijk, op zondag kan je natuurlijk een mooie show opvoeren, ja? En op woensdagavond zitten we dan met een klein clubje en dan zit je achter de camera. Maar gaan herbergen, dat is, nou, wij zitten hier ook thuis, dus je kan ook zien hoe ik leef. Ja? Ik bedoel, als je gaan herbergen, dan komt iemand in jou thuis. Dus dan kan je niemand voor de gek houden. Bijvoorbeeld, ik kan ook mooie verhalen vertellen, op zondag, en voor de rest, dan zie je me niet. Ja? Maar Paulus leeft elke dag met mij. Dus die weet hoe ik, of ik werkelijk zo ben of niet. Ik zei het al een tijdje geleden al een keer. Het mooiste, ik kreeg een keer een heel mooi compliment van een jongere, die in de gemeente was toen. Die was hier nog niet zo lang. Die zei toen van, hij praat precies hetzelfde zoals ik hem gewoon ook gewoon met hem praat. Ik denk, ja, precies. Er moet geen verschil zijn. He, dat heb je natuurlijk maar al te vaak dat je dat hoort. Dat op zondag, en dan zie je dat hele gebeuren, en dan ziet het allemaal heel heilig en mooi uit. Maar wat, hoe is het thuis? Zie je dan dezelfde persoon? En daarom gaan herbergende mensen die huis ontvangen, dan zien zij precies hoe je leeft. Ja? Gastvrijheid is natuurlijk ook een belangrijk iets. Dus ja, en dat betekent ook, het heeft ook te maken met gemeenschap uitoefenen natuurlijk. Ja? Als je mensen thuis ontvangt. Dat doen wij natuurlijk hier nu ook altijd. Maar als je bijvoorbeeld, ja, op zondag krijgt, komen er eens nieuwe mensen. En dan kan je ze ook mee naar huis uitoefenen. En dan kan je uitnodigen en dan met hun praten en gemeenschap uitoefenen. Nou, de volgende, want ik wil niet overal te lang bij stil te staan. Bekwaam om te leren, dat is natuurlijk ook heel iets belangrijk. Wat bedoelt hij dan daarmee? Bekwaam om te leren. Je kan natuurlijk ook kennis hebben. En het vertellen. Gewoon. Toch zit daar verschillende. De een zal het zo zeggen en de ander zal het zo zeggen. En toch, er staat hier niet of je kan leren. Er staat hier, je moet bekwaam zijn om te leren. En dat is niet iedereen bekwaam. Dat is helemaal zo, kan het ook niet helpen. Dus daarom, Paulus spreekt ook over, leg niemand haastiglijk de hand op. Waarom niet? Nou, niet te snel. Je weet, ik bedoel, kijk het eerst even aan of iemand wel bekwaam is om te leren. Kijk, kennis zegt niks. Het is mooi dat we allemaal kennis hebben, maar hoe wordt die kennis overgebracht? Ben jij in staat, laat ik het zo zeggen, de ouderling moet in staat zijn om de broeders en zussen in de gemeente het evangelie te leren, maar op een zodanige wijze, want waar sta je er eigenlijk? Om het uit te leggen. Is dat nodig dan? Nou, het schijnt van wel, anders zou de Heer dat niet zo ingevoerd hebben, ja? Ja. Ik maak er natuurlijk een studie van in een bepaalde brief. En daar steek ik natuurlijk meer tijd in. En dat is om de mensen te leren die hier zitten. Zo is het gewoon. Kijk, wij hebben allemaal verlichting nodig. Ik ook. Ik leer. Ook weer van anderen. Ik lees boeken, ik luister naar preken, ik lees commentaren. Uiteindelijk, maar jij maakt natuurlijk de keuze. Wat je gaat leren aan de mensen met dit woord. Hoe ga jij het zeggen? Het zijn jouw woorden. Nou ja, ik kom ook in Amerika en ik lees en luister veel en dan hoor je allemaal verschillende. Ja? En iedereen heeft zo zijn eigen, hoe zeg je dat, ja, stijl. Ja, de een praat zo, de ander zo. Dat ben je bent hoe je bent. Ja? De een praat heel snel, de ander praat weer heel langzaam. En de ander is een beetje meer bewegelijk, de ander blijft stilstaan. Maar het gaat erom, kan hij de boodschap zo overbrengen dat de mensen ook verlichting ontvangen. Want de verlichting is natuurlijk door de Heilige Geest, dat weet ik wel. Maar als ik een goede studie lees, en we hebben studies op de site, heel veel mensen zijn daardoor tot kennis van de waarheid gekomen. Gewoon, want de tekst, die kent iedereen toch, die staat erop. En toch hebben ze toch nodig dat ook er leraren zijn in de gemeente die hun helpen om die woorden uit dat vers te gaan begrijpen. Soms kan je ook met je, dat heb ik ook wel eens, lees je een vers en heb ik altijd op de verkeerde manier, zeg maar, zo zitten denken. En toen werd ik door dat iemand mij dat vertelde, ging ik het zo lezen en toen snapte ik het. Toen kreeg ik verlichting. Want Gods woord werkt natuurlijk via de gelovigen. Dus onderling in de gesprekken hebben wij natuurlijk ook wel eens. Nou, en dat is waar het om gaat. Maar de ouderling moet bekwaam zijn om te leren. Kijk, in 2 Timotheus 2 vers 24. Wat is bekwaam, hè? Bekwaam, nou dat is eigenlijk gekwalificeerd. Je kent het toch wel? Daarom word je ook ouderling. Als je dat niet bekwaam bent, dan kan je geen ouderling worden. Dat denk ik. Het is, in het verleden hebben we ook een keer iemand gehad. Nou, die werd dan ouderling gemaakt. En die was niet bekwaam. Absoluut niet. Hij is ook op een gegeven moment gestopt. En dat had niet dat ik niet wilde. Maar ja, het gewoon de bekwaamheid niet. In je werk kan je het ook hebben. Niet iedereen kan het werk doen wat bijvoorbeeld Harry doet. Ik in ieder geval niet, ja. Dan moet je toch bepaalde kwaliteiten voor hebben. Niet alleen kennis, maar je moet ook, ja, kwaliteiten voor hebben. Gekwalificeerd voor zijn. In mijn vak heb je dat ook. Dat zijn mensen gekwalificeerd. Maar sommige mensen, die hebben, zeg ik toch wel eens, hebben 2 linkerhanden. Dus ja, en dat is met dit ook zo. Kijk, het leren, dat kunnen we allemaal wel. Maar kijk, in hier bijvoorbeeld in 2 Timotheus 2 vers 23, ja. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn. Hij schrijft het aan Timotheus, die is een ouderling. Wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Daar staat het, bekwaam om te leren. Heb je het weer, zie je dat? En dan? En die de kwaden kan verdragen. Dat is 1. Met zachtmoedigheid onderwijzende, degene die tegenstaan, of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Nou, dat is ook een bekwaamheid. Nou, een tijdje geleden hebben we iemand in huis gehad, dat was een kwade, hij was erbij. En nou, dan weet je hoe dat gaat, hè. Je kan ook bekwaamheid te maken. Ja, als jij door je emoties laat slepen, kan soms dat je, ja, dan word je een beetje opgefokt om zo te zeggen. Gaan we nou krijgen? Daar klopt geen bal van. En dan krijg je dus iemand die ook, ja, eigenlijk ook nog lelijk doet. En dan moet je goed beseffen, wacht, is het tijd tegen de, niet tegen de mens, vlees en bloed, maar tegen de overheden. Maar ja, je kan zelfs soms ook een beetje in brand komen staan. Ja, en dan is het op een gegeven moment, boem, 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 ik wil gelijk hebben. Maar zo is het dus niet, hè. Dat is, dan kan je de kwaad niet verdragen. Dus in alle rust, elke keer de schrift hem weer, ja, hebben hem weer, Maarten was er ook bij, en we hebben het zo nu dan eens weer licht met het woord, zonder ons te laten meeslepen in de emotie. Dat is ook een bekwaamheid. Dat is, kijk, en wat ook heel, in Titus 1 vers 9. Ja, Titus 1 vers 9. Dus zoals we net lazen in 2 Timotheus, zo moet hij dat dus doen. Ja? En Titus 1 vers 9, kijk, we kwamen te leren, waarom ook? Kijk, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen. Zie je dat? Dat is ook een bekwaamheid. Dus hij moet vervuld zijn met het woord van God en met de gezonde leer. Ja? Oké. Dus, we trouwen toe aan degene die getrouw zijn, ook om anderen weer te leren. Zie je het, wat Paulus tegen Timotheus ook zegt. Met andere woorden, waarom is die begeerte om een ouderling te zijn? Dat is niet voor je eigen status. Ja? Dat kan je zo denken natuurlijk. Maar ja goed, moet je altijd maar aan Paulus zegt, denken, die zegt, hoewel ik niks ben, ja, ik ben helemaal niks. En dat is met iedereen zo in de gemeente, maar we zijn in Christus zijn we alles, ja. En iedereen heeft zo zijn eigen taak. Oké, dan gaan we naar vers 3. Niet genegen tot de wijn. Nou, als je dit is allemaal in de setting van de persoon die een ouderling is of het wil worden. En denk dan aan hoe het bijvoorbeeld met Israël was, ja, niet genegen tot de wijn, ja, waarom niet? Ja, dat lijkt me ook wel logisch, natuurlijk kun je natuurlijk ook zeggen, ja, dat is wel logisch, niet genegen tot de wijn, hè, dat je, ja, dat je, ja, niet genegen tot de wijn, ja, dat is belangrijk. Nou, alcohol is een... ik weet ook nog wel dat ik dat ook wel zag, hoor. Alcohol, ook dat je wel eens dacht, bij ons in de tussenzaal toen de tijd ook, dat er ook alcohol geschonken werd bijvoorbeeld. Ja, niet tijdens de dienst hoor, dat ook weer niet. Zeker niet, maar er staat niet dat hij natuurlijk geen alcohol mag drinken, niet mag drinken. Maar ik denk dat een ouderling, maar sowieso gelovigen, daar heel erg mee op moeten letten. Dat de wereld die dat ziet, maar ook voor zichzelf, ja. We denken natuurlijk allemaal aan de tekst, wat zegt hij? Wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Dronkenschap daarin overdaad is. De beste balans is vervuld te worden met Gods Geest. Want wat, als je bijvoorbeeld Paulus, als je kijkt in het Oude Testament, de leiders van het volk Israël, ja. En laten we eens even kijken in Jesaja. Jesaja, hoofdstuk 28, vers 7. Dat waren de leiders van het volk Israël, ja? Vergelijk het daarmee. Kijk, en wat staat daar? Jesaja 28, vers 7. En ook dwalen deze van de wijn en zijn dolen van de sterke drank. Kijk, de priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn, zij dolen van sterke drank. Zij dwalen in het gezicht, dat wil zeggen in de visioenen. Zij waggelen in het gericht. Nou ja, dat was de situatie met Israël, ja? Dat waren de leiders van het volk. Nou, als we kijken in het lichaam van Christus, zien we dat natuurlijk ook vaak, ja? Of het komt soms later in de openbaarheid. Dus niet geneigd tot de wijn, nee, zorg dat die vervuld is met de Heilige Geest. En dan krijg je het volgende punt. Ik ben weer terug in 1 Timotheus. Geen vuil gewin zoeken. Geen vuil gewin zoeken. Dat staat, als je moet goed lezen. Geen en dan vuil gewin zoeken. Dat woordje vuil en zoeken. Want gewin, ja, moet luisteren. Ik moet ook gewin maken met mijn zaak. Ik moet ook winst maken, ja. Ik moet ook geld verdienen om van te eten en te drinken en het huis te kunnen betalen. En toen we de kinderen nog thuis waren, om de kinderen te kunnen onderhouden, dat ze naar de dokter konden gaan en ook naar school konden gaan. Dat is je primaire taak als vader en moeder zijnde. Maar het gaat hier om vuil gewin zoeken. Nou, in verband met de gemeente. Nou, denk bijvoorbeeld de Heer Jezus. Wat deed hij toen hij in de tempel kwam? Ja? De wisselaars en de geldmakers. Ja, weet je, men kon natuurlijk een kalf, als je van weg kon, moest je een kalf meenemen om te offeren. Dat ging ook moeilijk. Of je kon het geld meenemen en dan kocht je het daar. Maar er werd gewoon ordinaire handel van gemaakt. Geld verdienen aan het geloof. En dat is precies religie. Wat denk je van, dus in de kerk, toen ik met Paul, ik heb het vaker verteld, dat er dan je hoort in de gebeden, wordt er gebeden voor wie? Voor degene die al dood zijn. Maar daar moet je voor betalen. Dus Matteüs 23, dat hij zegt, ik kan niet aan mijn hoofd citeren, Matteüs 23, de fariseeërs, ook de leiders, dat is vuil gewin zoeken in de gemeente, hè? Bij de gelovigen, Matteüs 23. Vers 14. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinzen, want gij eet de huizen der weduwe op. Ja, dat is geld. Als je huis moet opeten. Dat ze hebben, nemen geld van hun. Niks, nu zonder de zon, hè. En dat onder de schijn van lang te bidden, daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. Nou, die tekst is natuurlijk uit de katholieke kerk zijn Bijbel geschrapt. Maar, of hij staat tussen haken. Maar in ieder geval, dat is nu nog aan de gang. Ja, en dat gebeurt dus in religie, ja. En dat is vuil gewin zoeken. Kijk ook in 1 Timotheüs 6 vers 5, in dezelfde brief. In verband dus met de gelovigen, hè. Zie je in vers 5, de mensen die afwijken van de gezonde leer, die dus naar een ander evangelie gaan, niet met gezonde woorden van de Heer Jezus bezig zijn. En dan zie je de verval dus in religie. En dan zie je in vers 5 verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Daar heb je het. Dat is met die fariseeën ook zo. En dat zien we helaas ook veel in het lichaam van Christus is er, of in de religieuze wereld. Het is een gewin, wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar dat we ook niets daaruit kunnen dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen wonen, zie je, dat is dat zoeken. En hier zie je de godzaligheid dat die een gewin is. Dus je kan een slaatje slaan uit het geloof. En Paulus zegt ook, dan gaan we terug naar 3. Doch wij dragen het woord Gods niet te koop. Ja? Dat doen we niet. Maar het zit, die neiging zit natuurlijk wel in de mens, ja? Want ik bedoel, dat is gewoon, dat zie je om je heen toch? Je ziet het toch gebeuren? En daarom staat het hier ook, omdat de praktijk is dat dat gebeurt. En religie is handel. Dat is gewoon handel. Dan kijken we naar Rome als je daar komt. Of in andere religies. Het is overal hetzelfde verhaal. De geldgierigheid is nou eenmaal de wortel van alle kwaad. Ja? In de gelovige wereld. Nou, en Paulus zegt, ik stel het evangelie kosteloos. Ja? Ik reken er allemaal niks voor. Waarom? Vanwege de boodschap voor het evangelie zuiver te houden. Nou, bescheiden. Even kijken. Ja, geen vuilgemeen, maar bescheiden en geen vechter. Bescheiden, geen vechter. Je zou kunnen zeggen vriendelijk en geen ruziemaker. Ja, vreedzaam. Er zijn een beetje andere beschrijvingen ervoor. Dus je kent dat wel. Dat iemand, ja, wat is vechten? Je kan, Paulus zegt, ik heb naar de mens met de beesten gevochten. Ja? Dat was natuurlijk niet letterlijk met de beesten. Maar we kunnen het ook met argumenten argumenteren en gelijk. En je weet, een boem, 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 ja? Dat moet hij niet zijn. Kijk even in Titus 3 vers 2. Dat is vergelijkbaar, spreekt hij daarover. Titus 3 vers 2. Kijk, dat zij niemand lasteren. Dan zegt hij tegen degene, tegen Titus, dat de gelovigen in de gemeente van waar Titus is, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn. Zie je? Geen vechten, maar bescheiden. Zie je? Dat staat tegenover elkaar. Alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Peter zegt bijvoorbeeld ook, er zijn komen vechterijen onder u. Hè? Dat is twisten. Dat is wat vechten is. Twisten met elkaar. Oneenigheden. Dat is een werk van het vlees. Nou, dan laatste twee punten. Niet geldgierig. Het gaat weer over geld, ja? Dan staat niet geldgierig. Dat is weer dat rijk willen worden. In het eerste geval had het zeg maar over die farizeeën in verband met de gemeente. En geld uit mensen hun zakken te kloppen en er zelf beter van te worden misschien. En dat de gemeente moet een groot gebouw hebben. Een mooi groot orgel, groot dit, nou, noem het allemaal maar op. En hier niet geldgierig, dan denk ik meer voor zichzelf, ja. En de farizeeën, wat waren die? Die waren geldgierig. Dat staat duidelijk in de Bijbel. Die waren geldgierig, ja. Nou, als ik zie bijvoorbeeld, ja, hier is het misschien wat minder, maar ja, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. In Amerika zie je dat dan ook, maar ook hier natuurlijk, dat daar natuurlijk echt om geld, alles draait om geld, ja. Dat er zelfs emmers staan waar iedereen zijn geld in kan gooien. Maar waar gaat dat geld naartoe? Nou, dat weten we, dat hebben we genoeg gezien. Er zijn daar voorgangers die hebben privévliegtuigen. En dan is het evangelie, is van, ja, maar oké. Okay. Als je het goed doet in je geloof, dan gaat God je ook rijkelijk zegenen. Dan word je ook, is het helemaal niet erg om rijk te zijn. Dat is juist bewijs dat je het heel goed doet volgens de wet. Volgens wettisch denken klopt dat natuurlijk. Want als jij het goed doet, zal God je ook zegenen. Ook financieel, een huis, noem het allemaal op. En als je niet goed gelooft of ongehoorzaam bent. Dus dat is een product. Maar ja, goed, de gemeente geeft het allemaal daar en het komt in de zakken van degene die daarvoor staan. Maar dat wordt allemaal verklaard vanuit het woord. Maar het is wel geldgierigheid. Het klopt niet. Dus ja, Ik denk zelf, van de ouderlingen, maar ook voor ons allemaal als gelovigen, het rijk willen worden, het rijk zijn op zich, dat zegt Paulus natuurlijk ook in dezelfde brief hier, dat zijn hoop daar niet op stellen. Want de hoop is natuurlijk het evangelie. Maar hij zegt niet dat degene die rijk zijn, die moet alles verkopen en je mag dat niet zijn. Maar wel geeft hij voorschriften van, hoe ga je daarmee om? Hè? Zorg dat anderen daarin kunnen delen. Gebruik het voor het evangelie. Wees mededeelzaam. Iemand die veel geld heeft, kan meer doen soms als iemand die niks heeft. Bijvoorbeeld voor het evangelie. Dus gebruik het op een verstandige manier. Maar hij zegt, geldgierigheid, dus is het rijk willen worden. Waarom is dat verkeerd? Ik denk voor ons allemaal en voor mij ook. Omdat je focus, je denken, geld, dat neemt je gewoon in beslag. Je denken is van, je weet hoe dat gaat, vleeselijk is dat zo. Je hebt zoveel, maar er moet altijd weer meer bij. Ik weet nog goed dat ik geld op de bank had staan. Ik had dat pand in voorraad toen verkocht. En ik had een ander huis en dat was een extraatje, stond lekker op de bank. En dat vond ik een heerlijk veilig gevoel, ik weet nog goed. Dat was 1,5 ton, guldens toen de tijd. Goed, dat heb ik toen het huis in Nieuwegein, toen ging het allemaal daar weer in. En dat ben ik dus ook helemaal kwijtgeraakt. Allemaal. Maar goed, het maakt niet uit. Maar toen, ik weet nog goed, dat ik dacht, heerlijk gevoel is dat. Altijd voor de, je weet maar nooit wat je overkomt welke tijd. Maar dat werkte ook in mij iets dat ik dacht, er kan ook geen gulden vanaf. Ja, je werd een beetje gieriger rijk ervan. Dat merkte ik. Dus ja, als je rijk wil worden, dan ben je ook bezig. Dat geld, dat moet eigenlijk meer worden. En dat is ook de hele instelling. Dat zie je ook met mensen in de wereld die veel geld hebben. Het is nooit genoeg, hè. Want de zonde, die heeft namelijk... Het is nooit dat de zonde in de mens zegt, nou, het is nu genoeg. De zonde blijft begeren. En het is meer. Dan zie je hele rijke mensen. En dan zie je toch, dan zitten ze in zo'n flutspotje van een reclame. Dan zijn ze al miljonair. En denk je, maar zo'n spotje, als jij een spotje doet, heb je zomaar een ton. Krijg je zomaar in je zak. En dan denk je toch natuurlijk van, nou ja, het is toch weer een ton erbij. En ze hebben al miljoenen, dan denk je. Maar dat is nooit genoeg. De zonde wil meer. Nou, pas op dat bij ons, en bij de ouderling in dit geval, dat hij niet vervalt daarin. Want dan zegt hij, dan heb jij jezelf met wat? Met vele smarten doorstoken. Eigenlijk spreek je over geestelijk, dat je jezelf eigenlijk doodmaakt. Zelfmoord pleegt geestelijk. Want je denken, je focus is niet meer in de eerste plaats op dit. En dat is als je rijk wil worden. Als dat je begeerd is. Dat gaat niet samen. De Heer Jezus zei toch al, je kunt niet de Heer dienen en de mammon. Zo simpel is het. En een ouderling, kijk, die kan dat absoluut niet doen. Dus daarom ook, ik steek echt niet al mijn tijd in de zaak. Als moet dan, ik doe wat ik kan. Ja? Maar het woord staat al op de eerste plaats. Maar ja, je moet altijd proberen de balans erin te vinden. Want je moet ook studeren. Ja? Maar je moet ook je geld verdienen. En je moet ook de Bijbel lezen en studeren. En ook kunnen leren. Dus dat is altijd een beetje proberen die balans. Nou is het niet zo moeilijk. Want het werk is nou nu ook niet om over naar huis te schrijven. Maar dat blijft altijd het punt. Ja. Nou ja, kijk, en dan, we stoppen er nu mee. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Waarom? Want daarom is het ook dat je begrijpt, een ouderling moet inderdaad getrouwd zijn. Want zou iemand zijn eigen huis niet weten regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Zie je? Paulus zegt, ik wil geen heerschappij over jullie geloof hebben, maar een medewerker van je blijdschap zijn. En dat is de taak van de ouderling. Want hier staat ook, als hij zijn eigen huis niet weet te regeren, dan staat erachter, zorg dragen. Zie je het? Zorg dragen. Dus regeren, niet in de zin van, ik ben hier de baas en ik heb het hier voor het zeggen en jullie doen wat ik zeg. Nee, een medewerker van je blijdschap, zorg dragen. Nou, het woordje zorg is heel, hè, dat lezen we elke dag in de krant. Dat is zorg voor de ander. Dus je staat niet voor jezelf, maar de ouderling staat er om de gemeente te verzorgen, te wijden. Dat is zijn taak en niet anders. En dat is het woordje regeren. Trouwens, iemand die in de regering zit, die gaat regeren, die heeft toch ministers? Wat betekent minister? Het Engelse woord, hè? Is dienaars. Zij zijn dienaars, hoor, voor ons. Ja? En dat is met dit exact hetzelfde. En dan snap je ook wel de voorwaarden dat een ouderling getrouwd is. Want dat is een mooie test. Dat als jij je eigen gezin, zijn gezin hebt. Die gezin hebben kinderen, het staat ook kinderen. Dat is een mooie test. Als jij die niet kan besturen en kan verzorgen. Hoe wil jij dat dan doen met de gemeente, met allemaal mensen? Dus het is een hele goede testcase. Dat staat daarom. Dus nou ja, mag ik blijven? Dit is de standaard, hè? Dit zijn de vereisten die God stelt. En normaal zelf, het is natuurlijk, je moet je best doen om dat te doen. Het is een streven. Het is de gezonde leer dat hij ook werkt in die persoon. Nou, en dat is de vereisten die God daaraan stelt om dat te zijn. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u dat wij dit in het woord lezen, Vader. Want het is toch een serieuze zaak. En daar moeten we niet te licht over denken. We zijn blij, we zijn vrij, Vader, met dit evangelie, Vader. Maar het moet ook op een correcte en juiste manier. En ook een ernstige en deftige manier ook natuurlijk opgevat worden. En ook gebracht worden. En dan zal de ouderling zichzelf ook behouden. Maar ook degene die naar hem luistert, Vader. En zodat ook degene die luisteren ook weer geleerd worden en het ook weer daardoor ook weer aan anderen kunnen vertellen of kunnen weerleggen. En dat is een geweldig iets, Vader, zoals u dat hebt ingesteld. En als we daaraan gehoorzaam zijn, dan zullen we ook zien dat het werkt. En daar dank ik u ook voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan zo meteen weer verder met Galaten. Kwartiertje.